Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Zo de Heere wil aan mijn leven, volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee Vlietstra uit Katwijk voor u voor te gaan en om 6:30 dominee Roodzand uit Dirksland. In deze dienst zullen er voor de prediking 2 collecten worden gehouden. De eerste collect is bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede collect is bestemd voor de diaconie. Volgende week zal de diaconie collecte bestemd zijn voor het fonds noodlijdende gemeente. Tot zover de afkondiging. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 139, daarvan vers 1 en vers 14. Ik noem nu Psalm 139, vers 1 en vers 14.
Thank you.
Gemeente, zingen wij na het amen van de geloofsbelijdenis met elkaar uit Psalm 16, daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Doe mij vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is neergedaald, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap, de vergeving der zonden, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere en hem bidden om zijn zegen. O Heere, grote, eeuwige en almachtige God in de hemel, u geeft het dat wij ook vanavond hier in dit gebouw bij elkaar mogen zijn om uw woord te openen. En om uw woord te horen. Heer, u geeft het dat ook vanavond uw woord mag uitgaan. En Heer, dan bidden wij u om een zegen. Want Heer, onze harten zijn koud en kil en onbewogen wanneer uw geest daar niet is. En Heer, wij mensen zijn van nature niets anders dan zonde. En wij hebben van nature, Heere, niets anders bij ons vanavond dan zonde en dan schuld. Heere, geef dan dat vanavond onder de bediening van het woord, dat besef in ons hart ook levend mag worden, dat wij tegen u de Heere gezondigd hebben. Dat wij u de Heere de rug hebben toegekeerd. En Heere, wanneer het dan vanavond in de prediking zal gaan om leven of dood, wilt u dan geven, Heere, dat wij het gaan verstaan, dat wij van nature allemaal midden in de dood liggen. En dat er voor ons geen enkele hoop en dat er voor ons geen enkele verwachting is, tenzij dan dat wij de Heere Jezus Christus hebben leren kennen als onze borg en zaligmaker. O Heere, wil dan geven dat door het ontdekkende licht van uw Heilige Geest in ons hart het gezien gaat worden, Heere, en geef dan dat door het ontdekkende licht van uw Heilige Geest er het besef geboren wordt dat wij een zondaar zijn. O Heere, geef ons dan vandaag een groot besef van onze zonde, maar geef ons ook, Heere, niet alleen een groot besef van onze zonde, maar geef ons ook een groot besef van uw genade. Dat u de Heere Jezus Christus uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt, om in een weg van lijden, sterven en opstanding het leven te verwerven voor zondaren, die u de God van het leven de rug hebben toegekeerd. O Heere, geef dan dat wij vanavond hier mogen samenkomen en dat wij vanavond allen zoals wij hier zitten het mogen belijden. Dat er vanuit ons niets goeds is. En dat wij van nature, Heere, niets anders mee kunnen brengen dan zonde. Maar Heere, doe ons dan vanavond ook belijden. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, helderder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. O Heere, want toch alleen in uw licht zien wij het licht. Wilt u dan vanavond, Heere, hier werken met uw Heilige Geest? Wilt u ondersteunen in het spreken? Geef de woorden in de mond. Maar wilt u ook ondersteunen in het luisteren, Heere? En geef dat wij vanavond allen de zaak ook in het hart mogen gevoelen. Wilt u dan zelf, o grote God, het woord indragen in ons hart? En wilt u dan vanavond zelf uw woord zegenen? Wij hebben die zegen niet verdiend, Heere, maar wij kunnen ook niet buiten die zegen. Want zonder die zegen is het verloren. O Heere, zegen dan uw woord. En gedenk ons dan zo allen zoals wij hier zitten, Heere, en dan zitten wij hier allen met onze eigen zorgen, met onze eigen noden. Heere, wij leven in een gebroken wereld. En allemaal zoals wij hier zitten, hebben wij onze zorgen. Heere, en dat kunnen lichamelijke zorgen zijn. Dat kunnen zorgen zijn over onze gezondheid, Heere, maar dat kunnen ook psychische zorgen zijn. En Heere, wat kan ook daar een nood zijn? Voor de buitenwereld is dat niet zichtbaar. Maar degenen die het ervaren moeten, die merken het. O Heere, maar wilt u dan geven dat in het lichamelijk, in het psychische, dat in alle nood en in alle zorg, men u op het oog mag houden, of u in het oog mag krijgen. En Heere, dan bidden wij u ook voor de kerk. Dan dragen wij deze gemeente aan u op, Heere, met de raad der kerk. En dan bidden wij, Heere, wilt u de mannen en broeders van de kerkenraad nabij zijn? Wilt u hen ondersteunen in de taak die u op hun schouders gelegd hebt in het leidinggeven van de gemeente? Maar wilt u ook de gemeente gedenken in alles wat daarin te doen is? Gedenk koster en organisten. Gedenk allen die een taak hebben. Maar wij dragen niet alleen deze plaatselijke gemeente aan u op, Heere, maar ook de kerk landelijk. Als ook deze week de generale synode gehouden zal worden, dan bidden wij, Heere, geef die mannen en broeders wijsheid, opdat zij in het leiding geven van de kerk en niet zullen gaan varen op hun eigen kompas, maar dat zij mogen leiding geven in afhankelijkheid aan u. Maar Heere, dan dragen wij niet alleen onze hersteld hervormde kerk aan u op, maar al de kerken van ons vaderland. Heere, wat een verbrokenheid en wat een verdeeldheid en wat een verscheurdheid. Maar wilt u dan geven, Heere, dat er ook eens zo af en toe een blik over die kerkmuren heen mag zijn en we elkaar nog mogen vinden, waar we één zijn op grond van schrift en belijdenis en waar we ook elkaar mogen vinden in de beleving van het hart, Heere, want dat kan toch niet anders als u een zondaar bekeert. Dan vallen kerkmuren weg en dan blijft u alleen over. O Heere, wilt u dan werken in ons vaderland? Wil dan de bediening van uw woord, die ook op andere plaatsen mag uitgaan, zegenen. En geef dat dat woord haar vrucht mag afwerpen door de kracht van uw geest. O geef dan, Heere, dat wij allen vanavond in afhankelijkheid onze harten mogen openen. Onze oren mogen openen. En ten diepste, Heere, kunnen wij dat niet. Maar geef dan, Heere, dat wij hier biddend mogen zitten. Met die ene zucht in het hart, gun dan leven aan mijn ziel. O Heere, want daarin wordt uw eer geboren. Want dan gaat die psalm dichter verder. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp, o God, geef dan dat vanavond uw eer bedoeld mag worden. Niet om iets uit ons, maar doe het nog om de Heere Jezus Christus willen, uw Zoon. Uit genade. Amen. De schriftlezing voor deze avond komt tot ons uit de eerste brief van de apostel Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk, de eerste 13 verzen. Ik noem u als schriftlezing de eerste brief van de apostel Johannes, het vijfde hoofdstuk, de eerste 13 verzen. En daar lezen wij het heilige en onfeilbare woord des Heren als volgt. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking van vanavond kunt u vinden in dit gedeelte, en dan in het bijzonder de versen 6 tot en met 12. Voorafgaand aan de prediking zingen wij uit de 73ste psalm, daarvan vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Vers 13, wie heb ik nevens u omhoog, wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En ook vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt, gij roeit aan u die afhoereren en u de trotse nek toekeren. En dan ook die tegenstelling, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere, wiens werk ik rommen zal. En onder wel krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. Terwijl wij zingen uit Psalm 73, vers 12, 13 en 14. Gemeente, zingen wij na het amen van de preek zonder verdere aankondiging uit Psalm 89, het 7e en ook het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn. Voort en ook vers 8, gij toch, gij zijt hun ronde kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dus na het amen van de preek, Psalm 89, de versen 7 en 8. Gemeente, vanavond vraag ik uw aandacht voor de eerste brief van de apostel Johannes. En deze brief heeft de apostel Johannes vermoedelijk geschreven aan een aantal gemeenten in Klein-Azië. Vermoedelijk ook aan de gemeente van Efeze. En vanuit de kerkgeschiedenis weten wij dat de apostel Johannes lange tijd in Jeruzalem werkzaam is geweest. En na de dood van de apostel Paulus is hij naar de gemeente van Efeze gegaan. En daar heeft hij de leiding over de gemeente gekregen. En na zijn verbanning op het eiland Patmos is hij ook in Efeze teruggekeerd. En daar ook uiteindelijk gestorven. En deze eerste brief heeft de apostel Johannes geschreven met het doel de gemeente te bemoedigen. Om de gemeente te versterken en aan te sporen om te blijven in het geloof, in de leer die hij aan hen had verkondigd. Want deze gemeenten waaraan Johannes schrijft, die hebben te maken gehad met een dwaalleer, met dwaalleraren. En deze dwaalleraren kwamen niet, zoals bij de gemeenten waar Paulus eerder werkte, wel eens het geval was, niet van buiten de gemeente. Zij bestookten met hun dwaling de leergemeente niet van buiten de gemeente, maar zij waren vanuit de gemeente gekomen. In hoofdstuk 2, in 1 Johannes 2 vers 19 lezen wij dan, zij zijn uit ons uitgegaan. En daarmee laat Johannes zien dat deze mensen nu geen deel meer uitmaken van de gemeente. Maar toch hebben zij met hun dwaalleer de gemeente wel beroerd, de gemeente wel in verwarring gebracht. En Johannes schrijft in deze brief dan ook over een aantal zaken die door de dwaalleraren werden ontkend of werden veranderd. En de belangrijkste gedachte van deze dwaalleraren was dat de Heer Jezus Christus niet werkelijk mens is geworden. De Heer Jezus Christus, zo zeiden deze dwaalleraren, had geen echt menselijk lichaam. Het lichaam dat hij had was een schijnlichaam. En dat betekent heel eenvoudig dat zijn aardse leven eigenlijk niets anders is dan een schijnvertoning. En deze gedachte aan een schijnlichaam heeft alles te maken met de gedachte die wij in Griekenland veel vaker tegenkomen. Namelijk deze gedachte dat het lichaam, ons aardse lichaam, ons aardse leven, een gevangenis is voor de ziel. En daarom konden deze dwaalleraren het niet verteren dat het evangelie ons leert dat de hoge, de machtige, de heilige God mens werd. En een waar menselijk lichaam heeft aangenomen. En deze dwaalleraren, zij ontkenden het lijden en zij ontkenden het sterven van de Heer Jezus Christus. En het enige wat zij dan nog werkelijk in het leven van de Heer Jezus erkenden, dat was zijn doop. En tegen deze dwaling keert Johannes zich, onder andere in de versen 6 tot 12 van ons teksthoofdstuk. En als thema heb ik dan boven de prediking van vanavond geschreven: Jezus is de Christus, de bron van het leven. En we staan achtereenvolgens stil bij een drietal gedachten. Ten eerste het getuigenis aangaande de Heer Jezus. In de tweede plaats de betrouwbaarheid van dit getuigenis. En in de derde plaats het belang van het getuigenis. Dus als thema: Jezus is de Christus, de bron van het leven. Een drietal gedachten. In de eerste plaats het getuigenis aangaande Jezus. In het bijzonder dan de versen 6 tot 8. In de tweede plaats de betrouwbaarheid van dit getuigenis, vers 9 en 10. En in de derde plaats het belang van het getuigenis, vers 11 en 12. Johannes heeft in zijn eerste algemene zendbrief een aantal keer gesproken over wie de Heere Jezus Christus is. En in hoofdstuk 1 valt hij al meteen met de deur in huis als hij schrijft in vers 2. Als het gaat over de Heer Jezus, dat hij het eeuwige leven is. Dat bij de Vader was. En daarmee wil hij laten zien dat de Heer Jezus Christus van eeuwigheid God is. Maar ook een heel aantal keren vinden wij in deze zendbrief, en dat heeft dan ook alles te maken met de dwaalleraren, de nadruk op de mensheid, het ware mens zijn van de Heer Jezus Christus. En dat vinden we dan ook met name in hoofdstuk 4 vers 3, waar hij zich op een hele sterke wijze uitdrukt als hij zegt, en alle geest die niet belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, die is niet uit God, maar dit is de geest van de antichrist. Het is de apostel Johannes alles aan gelegen, gemeente, om helder te houden wie de Heere Jezus Christus is. En dat is ook niet verwonderlijk, want heel de zaligheid is ermee gemoeid. In de eerste drie versen van ons teksthoofdstuk verkondigt Johannes dat het geloof in de Zoon van God ons verenigt met God de Vader. En dat dat geloof voortkomt vanuit de wedergeboorte. En dat een van de kenmerken van dat geloof is een liefde tot God, maar ook een liefde tot de naaste, als vruchten van het werk van de Heilige Geest. En deze wedergeboren mensen, zo gaat hij dan verder in vers 4 en vers 5, zij overwinnen de wereld, zij overwinnen de zonde, zij overwinnen de verleiding. En dan moet u niet verstaan dat alsof dat mensen dat in eigen kracht zouden doen, alsof dat wij met ons bezig zijn en met ons werken wel iets zouden kunnen overwinnen. Nee, deze overwinning is er alleen door het geloof in de Zoon van God. En dan houdt Johannes zich in de versen 6 tot 12 bezig met de grote vraag, wie is nu deze Zoon van God? Wie is nu de Heer Jezus Christus? En vers 6 begint er maar mee en kijkt u maar mee, wat er staat in vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En over deze tekst worden heel verschillende verklaringen gegeven. Er zijn verklarers die zeggen, als het gaat over het water en over het bloed, dat wijst op de geboorte van de Heer Jezus. Anderen verwijzen naar Johannes 19, vers 34, waar als de Heer Jezus daar aan het kruis hangt, en een van de soldaten daar met zijn speer in die zijde steekt, dan lezen wij in Johannes 19 vers 34 dat er bloed en water uit de zijde van de Heere Jezus komt. En de kanttekeningen wijzen er dan ook op dat het water alles te maken heeft met de reiniging en dat het bloed te maken heeft met de verzoening. Opvallend is dat het in deze versen gaat over water en bloed. En deze beide zaken, zij wijzen niet op hetzelfde. Want daarvoor legt Johannes te veel nadruk op het water en bloed. Hij zegt immers niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Deze beide zaken, daar kan er niet één van gemist worden. En Lloyd-Jones, de bekende Engelse prediker uit de vorige eeuw, die zegt dan ook, evenals Calvin, dat deze beide zaken betrekking hebben op wie de Heere Jezus Christus is. Dit vers laat ons zien wie de Heere Jezus Christus is als de zaligmaker, als de Messias. En het water waarover Johannes hier dan spreekt wijst op het water van de doop. Het water waarin de Heere Jezus Christus onder is gegaan toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd. En die doop was immers nodig, dat zegt de Heer Jezus zelf, om alle gerechtigheid te vervullen. De Heer Jezus had op zichzelf genomen die doop niet nodig, want de Heer Jezus, kinderen, had de Heer Jezus een teken nodig van reiniging. Moest de Heer Jezus Christus gereinigd worden van de zonde? Nee toch? De Heer Jezus kon toch staan tegenover de fariseeën en schriftgeleerden, die hem van alles voor de voeten meende te kunnen gooien. Daar kon hij toch staan. En hij kon toch zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En er was niemand die hem kon overtuigen van zonde, want hij was immers de zondeloze. Hij was de Heilige. Maar hier in de doop van de Heere Jezus, daar zien wij dat hij zich tot zonde laat maken. Hier gaat de Heere Jezus Christus onder en laat hij zien dat hij zich één weet en dat hij zich één laat maken met zijn volk. Hier identificeert Jezus zich met de zonde. En hier maakt God de Vader hem tot zonde. En hier neemt hij de zonde van zijn volk op zich. Maar daarbij blijft het niet. Want gemeente, als het nu in het leven van de Heere Jezus Christus alleen gebleven was, bij een op zich nemen van de zonde, als het nou in het leven van de Heere Jezus alleen gebleven was bij reiniging, was dan de mogelijkheid tot zalig worden er geweest, gemeente? Volgens sommige dwaaleraren in de tijd van Johannes wel. Dan was alleen de doop genoeg geweest. Alleen de reiniging genoeg geweest. Maar gemeente, was daarmee aan het recht van God voldaan? En Johannes zegt nee. Het is niet door het water alleen, maar ook door het bloed. En dat bloed wijst heen naar het kruis, waar Jezus niet alleen de zonde op zich heeft genomen, maar waar de Heere Jezus Christus ook met het zondeprobleem een einde heeft gemaakt. Hij heeft daar de zonde op zich genomen, maar hij heeft die zonde ook weggedragen. En dat voor eeuwig. En zo heeft de Heere Jezus Christus verzoening en reiniging, rechtvaardiging en heiliging bereid. Gemeente, met deze woorden in vers 6 laat Johannes zien dat de Heere Jezus Christus de zaligmaker is. De van God gegeven verlosser. En gemeente, wat blijkt hier dan het wonderlijke? Dat wat deze dwaaleraren niet konden geloven, dat wordt ons in het evangelie verkondigd. Dat God de hoge en de machtige, ja dat God de heilige God, mens is geworden. Om de toegang voor zondige mensenkinderen te ontsluiten. En Johannes verkondigt hier dat daarbij niets uit het leven van de Heere Jezus Christus kan worden gemist. En in deze zendbrief gebruikt Johannes hele scherpe woorden om de dwaaleraren aan te duiden. Het zijn valse profeten. En zij hebben de geest van de antichrist. En dat is scherp gezegd. Maar gemeente, kan deze dwaling scherper, kan deze dwaling erger zijn? Want deze dwaaleraren, ze hebben inmiddels de gemeente van Johannes verlaten, maar ze hadden de Heere Jezus Christus niet nodig. In zijn verzoenend lijden en sterven. Zij geloofden niet in hem als de van God gezonden verlosser. Die kwam om aan het recht van God voldoening te geven. Maar gemeente, zijn wij een haar beter? Hebben u, jij en ik al gezien van hoe groot gewicht de zonde is? Zolang wij niet zien dat wij tegen een goeddoend en tegen een heilig God hebben gezondigd, dat de zonde van een ontzagwekkend gewicht is, hebben wij geen zaligmaker nodig. Maar wanneer we dan leren zien door het licht van de Heilige Geest hoe groot onze zonde is. Dat wij God hebben verlaten. Dat wij zijn wet hebben overtreden en dat wij de God des levens niet op zijn woord hebben geloofd. Gemeente, dan begrijpen we toch dat wij vanuit onszelf nooit en te nimmer tot God kunnen komen. Tenzij dan dat er een middel is om aan het geschonden recht van God voldoening te geven. En dat middel om teruggebracht te worden, gemeente, om weer te kunnen leven in de vereniging met God, in de gemeenschap met God. Dat heeft de Heere gegeven in de Heere Jezus Christus. Want hij kwam om verzoening te brengen. En daarvoor moest hij ook waarlijk mens zijn, zo zegt toch ook onze catechismus het. Waarom moest de Heere Jezus Christus dan ook waarachtig mens zijn? Omdat de mens heeft gezondigd. En omdat God van de mens genoegdoening eist. O gemeente, wanneer we zouden ontkennen dat de Heere Jezus Christus waarlijk mens is geweest, dan verwerpen wij daarmee het middel dat God zelf ons gegeven heeft tot behoud. O gemeente, hebt u hem dan al nodig gekregen in heel zijn leven, in heel zijn lijden, in heel zijn sterven? Omdat u het beseft dat hij geleefd heeft in die volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader. En dat hij dat deed om uw ongehoorzaamheid te bedekken. En dat zijn lijden en sterven nodig was om de schuld te verzoenen. Want gemeente, wanneer de Heer de zonde zal vergeven zonder dat aan het recht van zijn... Aan het goddelijk recht van zijn wet genoegdoening is gegeven, dan houdt God op God te zijn. En wat zijn we dan dwaas, gemeente, als wij menen dat er wel een weg is tot God buiten de Heer Jezus Christus om. Als wij genoeg hebben aan de Heer Jezus Christus in de hemel en wij op deze aarde. En dan denk ik dat er vanmorgen niemand is die zegt, dat er vanavond niemand is die zegt, ik geloof niet dat de Heer Jezus Christus niet waarlijk mens is geweest. Mijn gemeente, wij hebben het vanavond allemaal beleden. Dat hij waarlijk mens is geworden, geboren uit de maagd Maria. En toch, gemeente, wanneer u zijn leven, zijn lijden en zijn sterven niet nodig hebt, omdat dat juist u zalig maakt. Als u hem niet nodig hebt, gemeente, als uw zaligmaker, dan bent u niet beter. Dan ben jij en dan ben ik niet beter dan deze dwaalleraren. Maar dan vraag ik u vanavond ook in alle eerlijkheid, hoe denkt u dan verzoening met God te ontvangen? Gemeente, wat is dan uw vertrouwen in leven en sterven? Wat is dan uw verwachting als deze week alle grond u ontvalt, als u deze week komt te liggen voor de poorten van de eeuwigheid? En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Als u deze week het bericht krijgt van een ernstige ziekte. Als u deze week ontslag krijgt en alles staat op het spel, gemeente, wat is dan uw vertrouwen in leven en sterven? In hoofdstuk 3 schrijft apostel Johannes, de wereld vergaat en al zijn begeerlijkheid. O gemeente, als dan de Heer Jezus Christus niet uw enige troost is in leven en sterven, dan vraag ik u, wat is dan uw verwachting? Wat is dan uw troost? En Johannes getuigt hier dat de Heer Jezus Christus de redder is van verloren zondaren. En dan laat ik vers 7 even rusten tot straks. En dan kijken we eerst naar vers 8. Leest u maar mee. Johannes voert daar 3 getuigen aan. En hij zegt, en 3 zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En die 3 getuigen zijn tot 1. Dat wil zeggen, gemeente, dat deze 3 getuigen eenparig zijn. Zij stemmen in hun getuigenis overeen. En jongens en meisjes, weten jullie waar de Heilige Geest het laat zien in het leven van de Heere Jezus? Dat de Heere Jezus waarlijk de Messias is. Als je dan denkt aan de doop van de Heere Jezus in de Jordaan, dan zien we daar toch de Heilige Geest neerdalen op hem in de gedaante als van een duif. En hoe zien we het verder, gemeente, op de Pinksterdag? Pinksteren ligt nog niet zo ver achter ons. Op die Pinksterdag, en dat weten zelfs de kleinste onder ons, denk ik wel. Op die Pinksterdag heeft de Heilige Geest toch 3000 mensen overtuigd dat de Heere Jezus Christus, dat die Jezus die zij gekruisigd hadden, werkelijk de Messias was. En zij werden verslagen in het hart. En gemeente, het water, de doop. Hoe laat de doop van de Heer Jezus ook verder niet zien dat hij de Messias is, als hij niet alleen de Heilige Geest neerdaalt in de gedaante als van een duif, maar als daar ook die stem uit de hemel klinkt waar God de Vader het zelf zegt, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan tot slot, hoe laat ook het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus niet zien dat hij de Messias is. O gemeente, daar aan het kruis van Golgotha, daar wijst niets en daar blijkt niets van de Godheid van de Heere Jezus Christus. Daar konden ze hem bespotten. Daar konden ze hem uitlachen. Maar gemeente, toen hij daar op de paasmorgen opstond, toen liet daar God zien dat de Heere Jezus Christus, die weliswaar geleden had, die gestorven was, die in het graf gelegd was, dat deze Jezus werkelijk van God gezonden is om zondaren zalig te maken. En zo, gemeente, laat de Heilige Geest, zo laat de doop en zo laat het lijden en sterven van de Heere Jezus met elkaar zien, dat Hij het is die de vervulling is van al die oudtestamentische offers en reinigingsrituelen. Dat Hij is gekomen om zondaren rechtvaardig te maken en zondaren te heiligen. Maar gemeente, waarom zou u dit getuigenis geloven? En zo kom ik bij mijn tweede gedachte, want dan hebben we het over de betrouwbaarheid van dit getuigenis. Johannes deelt ons niet alleen mee dat de Heer Jezus Christus gekomen is als de van God gezonde zaligmaker, maar hij leert ons ook dat dit getuigenis betrouwbaar is. In vers 9 schrijft hij het. En kijkt u maar mee. Indien wij de getuigenis van de mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. In eigen woorden gezegd, het getuigenis van God is meer waard, is van meer belang dan het getuigenis van een mens. Als deze woorden, gemeente, in vers 6 en in vers 8 nu het getuigenis waren geweest van een mens, dan hadden we reden gehad om te zeggen, ik wacht het maar af, ik zal het wel eens zien. Maar Johannes, hij zegt het hier, dit is het getuigenis van God zelf. Als het getuigenis was geweest van Johannes alleen, dan was het al heel wat geweest, gemeente. Hij was een ooggetuige. Hij was een discipel. Hij had 3 jaar lang met de Heer Jezus Christus over deze aarde rondgewandeld. En als een ooggetuige was hij er ook bij geweest, zelfs op de berg der verheerlijking, waar God opnieuw die stem heeft laten klinken en het opnieuw heeft gesproken. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Maar gemeente, hier in vers 9 zien wij ook het getuigenis van vers 7 opklinken. Want het is hier de drie-enige God zelf die het getuigt. Het is de Vader die hier het getuigt over de Zoon, dat in hem het welbehagen ligt. Dat in hem alleen de weg tot ontkoming ligt. Alleen in hem de weg tot de zaligheid. En het is hier ook de Heer Jezus Christus zelf die het getuigt. En hoe lezen wij het ook niet in de evangeliën, dat hij van zichzelf getuigt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En op hoeveel andere plaatsen lezen wij het niet, dat hij van zichzelf zegt dat het door hem alleen is dat wij zalig kunnen worden. En hoe is het ook niet de Heilige Geest, gemeente, die u in het Oude en Nieuwe Testament het steeds opnieuw laat zien dat in Christus de zaligheid ligt. En Johannes, hij is het zich hier voluit bewust als hij dit schrijft, dat hij het schrijft en dat het niet zijn woord is, maar dat het Gods woord is. Hij is er voluit van overtuigd dat hij het schrijft, gedreven door de Heilige Geest. O gemeente, hebben wij dan enige reden om te twijfelen aan dit getuigenis? En Johannes die laat niet alleen zien dat het Gods getuigenis is. Hij laat het u niet alleen zien in het woord, maar hij zegt het ook in vers 10. Dat degenen die dit geloven ook het getuigenis in zichzelf hebben. Gemeente, het woord van de Heer op zichzelf is betrouwbaar. Is voor de volle 100% waar. Maar wij zijn zo blind. Wij zien het niet. We verstaan het niet. En wij horen over de zaligmaker en wij lezen over deze zaligmaker. En ten diepste lezen we het niet. Maar Johannes, hij zegt, die geloven, die hebben ook het getuigenis in zichzelf. Het is dan de Heilige Geest zelf die de ogen opent en die het laat zien dat zelfs dat dit woord betrouwbaar is. En dan opent de Heilige Geest onze ogen. En ik hoop dat u het verstaat, gemeente. Dan opent de Heilige Geest onze ogen en dan gaan wij die schrift lezen als nieuw. En dan hebben wij altijd gelezen over de Heer Jezus Christus als zaligmaker. Dan hebben wij altijd gelezen over onszelf als zondaar. En toch hebben we het nooit geloofd. Maar als de Heilige Geest het u laat zien en het inwendig in uw hart getuigt, dan overtuigt hij u van de zonde. Opdat u verslagen wordt in het hart en opdat u de Heer Jezus Christus nodig krijgt. Is dat ook uw gebed, gemeente? Want redenen om aan dit getuigenis te twijfelen hebben we toch niet? Jongeren, heb je enige reden om aan het getuigenis van God in zijn woord te twijfelen? Als je nu vanavond gehoord hebt dat het God zelf is die getuigt, begrijp je dan wat je doet? Als je dit getuigenis niet voor waar aanneemt, als je voorbij loopt aan de Heer Jezus Christus, als je de van God geschonken zaligmaker veracht, dan veracht je ten diepste toch ook de liefde van God in het zenden van zijn Zoon. Ja, ten diepste acht je dan de zonde van geen enkel gewicht, omdat je denkt dat het met die zonde voor Gods aangezicht wel meevalt. Maar lees dan eens wat er staat in vers 10, gemeente. Die dit getuigenis niet geloofd heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Kan het scherper worden gezegd, gemeente? Met deze enkele woorden wordt ons ongeloof niet als een ziekte neergezet waar wij niets aan kunnen doen. Maar wordt ongeloof neergezet als de grootste zonde. En laat deze scherpe woorden dan eens tot ons doordringen. Ongeloof is God tot een leugenaar maken. Omdat je voorbij leeft aan de Heere Jezus Christus. O gemeente, kunnen we dan nog langer onbewogen blijven zitten onder de bediening van het evangelie? Kunnen we dan nog langer onbewogen aanhoren onze zonde, onze schuld en de prediking van de Heere Jezus Christus? Gemeente, dat doen we. We gaan voorbij wandelen, we lopen voorbij aan de Heere Jezus Christus en we maken God tot een leugenaar wanneer we koud en onbewogen blijven onder de bediening van het evangelie. Als we genoeg hebben aan wat godsdienst. Als we genoeg hebben aan wat net leven. Maar dat doen we eveneens. Wanneer wij onze zondige levenswandel voortzetten. Wanneer wij de zonde niet ernstig nemen. Dan maken wij eveneens God tot een leugenaar. Maar misschien zijn er dan vanavond wel die deze woorden striemend als een zweepslag treffen. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, ik heb een borg en ik heb een zaligmaker nodig. Anders is het voor eeuwig verloren. Maar ik kan niet geloven dat dit woord voor mij is. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, ik ben te onwaardig en ik ben te slecht. Ik heb gezondigd. En misschien zit er vanavond die zegt, ik twijfel aan het woord van God niet en ik twijfel aan God niet en ik twijfel aan de genade van God niet. Maar ik twijfel eraan of deze genade wel voor mij is. O gemeente, zie dan dat deze, in deze versen hebt u er het zekere bewijs van dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker is die u nodig hebt. En vers 10 laat u zien dat u aangespoord wordt om tot de Heer Jezus Christus te gaan. En u die in hem gelooft, maar die aangevochten wordt, waar Satan u influistert, u hebt geen heil bij God. Laat dan deze woorden u bemoedigen en laat deze woorden dan u verzekeren dat in Christus alleen de zaligheid ligt en dat voor eeuwig. En dat zien wij ook in onze derde gedachte, het belang van dit getuigenis. Want vers 11 en 12 maken ons duidelijk dat het geloof in de Heere Jezus Christus een zaak is van leven of dood. Vers 11 zegt, het gevolg van geloven is leven. En vers 12 laat ons een eeuwig onderscheid zien. Leest u maar mee. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Kinderen, wat is leven? Wanneer leef je? Misschien heb je thuis wel een konijn. Of een hamster. En wanneer leeft dat dier? Als zo'n beetje warm aanvoelt. Als zo'n beetje beweegt. Als hij zo'n beetje ziet ademen. Als hij door het hok loopt. Als hij speelt. Dan zeg je, zo'n dier leeft. En als zo'n diertje dood is, dan zie je dat ook. Zo'n dier beweegt niet meer. En hij voelt niet meer warm. En hij ademt niet meer. En daarvan zeggen wij, dat is leven of dat is dood. Maar Johannes die gaat ons hier iets anders zeggen. Hij zegt, leven, echt leven, dat is als je de Heere Jezus Christus kent als je zaligmaker. Als je weten mag dat je een kind van de Heere bent. Dat is leven. En al het andere, zegt Johannes, is de dood. Gemeente, dat is het eeuwige onderscheid dat hier de apostel ons leert. En dat de diepste de Heer ons zelf leert. En Johannes, hij geeft ons hier een radicaal andere kijk op het leven dan dat wij van nature hebben. Want wat is leven voor ons, gemeente? Jongeren, waarmee omschrijven wij leven? Nou, zeggen wij leven, dat is geluk en dat is blijdschap. Leven, dat is voorspoed hebben, dat is een toekomst hebben. En dat geldt voor de ouderen, denk ik eveneens. Als het gaat over het leven, dan zeggen we als ik gezond ben, als ik toekomst heb. Maar de Heere zegt van dit alles, het is buiten Christus de dood. En hij zegt niet alleen het is buiten Christus de dood, maar hij zegt het heel scherp. Wij zijn buiten Christus dood. Gemeente, kan het scherper? Kan het harder? Van nature willen wij dit liever geen van allen horen. U niet, jij niet en ik ook niet. Maar dit is wel de blik die de Heere op ons leven heeft. En hebben u, jij en ik dan het leven wel eens zo eerlijk onder ogen gezien? En het gezien, buiten de Heere Jezus Christus ben ik dood. Buiten de Heere Jezus Christus is mijn leven waardeloos, is mijn leven verloren. Omdat wij zijn zonder God en omdat wij zijn zonder hoop en omdat wij zijn zonder toekomst in deze wereld. En dan kun je misschien denken, jongeren, dat we hier nog een hele toekomst voor ons hebben. En dan kun je misschien straks aan het eind van je leven op je leven terugkijken en zeggen, ik heb het gemaakt. Wat heb ik een mooi leven gehad. Maar Johannes zegt ons hier, het is waardeloos geweest, want het is buiten Christus. Want wie buiten Christus is, gemeente, heeft geen voldoening voor de schuld. En heeft geen toekomst in leven en sterven. Buiten Christus, gemeente, reddeloos en radeloos verloren. Buiten Christus hebben wij de dood gekozen in plaats van het leven. Hebben wij de duisternis liever gehad dan het licht. Hebben wij de leugen aan geloofd. En de God van de waarheid hebben wij de rug toegekeerd. O gemeente, kunnen we dan nog langer met onbewogen harten dit aanhoren en nog uitspreken? Buiten Christus dood. Geestelijk dood. En straks wanneer onze levensadem wordt afgesneden, de eeuwige dood. De eeuwige nacht. Want wie buiten Christus is, die heeft het leven niet. Maar het leven, gemeente, dat ligt in Christus. En vers 11 spreekt dan van eeuwig leven. En dat woordje eeuwig leven hier heeft twee betekenissen. Aan de ene kant wijst dat woordje eeuwig erop dat dit leven eeuwig duurt. Nooit meer eindigt. En aan de andere kant wijst dit woordje eeuwig er ook op wat de inhoud van dit leven is. Dit leven, dat is leven in de gemeenschap met God. En Johannes wijst in deze versen terug naar de openingsversen van zijn brief. En kijkt u dan maar mee wat hij zegt in Johannes 1, in 1 Johannes 1 vers 3. Want hij heeft in vers 2 gezegd dat hij het leven gezien heeft, dat eeuwige leven. En dat hij dat verkondigt. En dan zegt hij, dat verkondig ik met maar één doel. In hetgeen wij dan gezien en hetgeen wij gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Met dat ene doel, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij, met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is het leven, gemeente. Werkelijk leven is leven in de gemeenschap met God. Werkelijk leven, dat is wandelen voor Gods aangezicht in de verbondenheid met Hem. Misschien zit er dan vanavond wel iemand die zegt, dat leven dat heb ik nodig. En misschien zit er vanavond iemand met die zucht in het hart, God des levens, ach wanneer. Maar is het ook wel diegene die beseft, ik zou niet weten hoe ik er komen moet. Want dood zijn, gemeente, betekent niets kunnen. Niets hebben en niets doen. En toch, ik moet komen tot het leven. Hoe kom ik dan bij de Heere Jezus Christus? O gemeente, als wij naar onszelf kijken, dan hebben wij alle reden om te wanhopen. Als het aan ons lag, gemeente, dan werd er geen mens zalig, want wij komen niet en wij doen niets. Maar gemeente, wij hoeven niet te wanhopen aan de Heere zelf, want hij zegt het toch in Johannes 5. De ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. O gemeente, dan betekent dat dat in ons de dood is en dat door eigen schuld, maar dat betekent dat de Heere zelf dat levenwekkende woord spreekt. En misschien vraagt u nu, ja, maar hoe weet ik dan dat hij mij levend maakt? Hoe weet ik dan dat hij mij roept? O gemeente, kon het dochtertje van Jairus blijven liggen op bed? Kon de jongeling van Nain blijven liggen op de doodsbaar? En Lazarus, gemeente, kon hij blijven liggen in het graf? Want de Heer Jezus zegt, wendel die steen weg. Dan zeggen de omstanders, ja maar heren, hij ligt al 4 dagen in het graf. Hij riekt al. In dat graf hangt de doodslucht. Heren, daar kunt u niet meer in. En de Heer zegt die steen weg en hij spreekt, Lazarus, kom uit. En gemeente, kon Lazarus in dat graf blijven liggen? Nee, hij staat op. O gemeente, als de Heer u roept, dan krijgt u de voeten om tot de Heer Jezus Christus te gaan. Dan krijgt u de ogen om hem te zien, dan krijgt u de oren om hem te horen, de handen om hem te omhelzen. O gemeente, als de Heer komt in uw leven, dan brengt hij alles mee. Gemeente, dan komt de Heer en dan drukt hij u aan zijn hart en dan noemt hij u de zijne en dan mag u hem de mijne noemen. O gemeente, dan brengt de Heer Jezus Christus u thuis aan het vaderhart van God. En dan leert de Heilige Geest het u opnieuw, die vadernaam spellen. O gemeente, kan het heerlijker, kan het dieper, kan het ook onbegrijpelijker. Johannes zegt in hoofdstuk 3, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. O gemeente, laat dan deze liefde van God onze harten verbreken. Deze liefde van God. En dat zal ook gemerkt worden, gemeente, naar buiten toe. Want wanneer de Heere ons het laat zien, ik heb u van eeuwigheid lief gehad. Dan wordt er in ons hart die liefde tot God geboren, maar ook de liefde tot de naaste. Want die liefdegeur die God in het hart uitstort, die doet elk tot liefde nopen. O gemeente, wat ligt er dan in deze woorden een evangelie opgesloten? Kunt u dat klein krijgen? Kunt u dat begrijpen? Dat God naar zulke onrechtvaardige mensen wil omzien, die niets anders doen dan zijn zaligmaker verwerpen. Die de dood hebben gekozen in plaats van het leven. Die God in Adam de rug hebben toegekeerd. O gemeente, kom dan als een schuldverslagen zondaar en beleid dat u en dat jij en dat ik niets anders verdiend hebben dan de dood. O gemeente, de Heer toont hier vanavond zijn bereidwilligheid. Hij toont hier vanavond zijn zaligmaker. Waarom wandelen we dan nog langer aan hem voorbij? Omdat we niet kunnen? O gemeente, waarom is er dan geen roepen tot hem? Hij zegt het toch zelf, wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En gemeente, dat zegt hij u niet 1 keer. Maar dat zegt hij u 3 keer. Dat zegt hij in Joël 2. Dat zegt hij in Handelingen 2. Dat zegt hij in Romeinen 10. En dat zegt hij, opdat u ervan overtuigd bent, wat de bereidwilligheid is van de Heere zelf. En gemeente, kom dan. En beleid dan vanavond voor zijn aangezicht uw schuld. Ook uw onmacht. Want die onmacht, gemeente, dat is schuldige onmacht. Want dat wij niet kunnen, daar hebben we zelf voor gekozen in Adam. Toen wij God de rug hebben toegekeerd, toen hebben we ons losgescheurd van de God van het leven, toen wacht ons niet anders dan de dood. O gemeente, laten we het dan belijden vanavond voor hem, dat wij gezondigd hebben, opdat wij het leven ontvangen, in zijn naam. En dat leven, gemeente, is hier op aarde een leven in de strijd. En wat kan er niet een strijd zijn, gemeente? Wat kan er niet een worstelen zijn met Satan die ons influistert? Voor jou geen hoop meer. voor jou kan het niet meer. En binnenpraatjes die je vertellen dat jij veel te zondig bent. En wat kan er ook niet een worsteling zijn, gemeente, met ons eigen zondige vlees, omdat ons vlees niet wil wat God wil. En wat kan er ook niet een worsteling zijn met de verlokking van de wereld. Maar gemeente, zie dan vanavond dat het ware leven in de gemeenschap met God er alleen ligt in de Heere Jezus Christus. En dat de overwinning van de strijd alleen ligt in Christus. O gemeente, dan is de strijd hier op aarde een strijd onder de kruisbanier van de Heere Jezus Christus. En dan betekent dat hier op aarde zijn voetstappen drukken. Dan betekent dat hier op aarde strijd. Dan betekent dat hier op aarde worstelen. Dan betekent dat hier op aarde verachting, bespotting en hoon. Maar weet dan dat het einde van uw loopbaan zal zijn de kroon der overwinning. En niet in eigen kracht en niet door eigen werk. Maar de kroon der overwinning verdiend door de Heer Jezus Christus die hij zelf op uw hoofd drukken zal. En die u zult werpen aan de voeten van het lam om het uit te jubelen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. O gemeente, laten wij dan vanavond doen, als die christen in de Christenreis van John Bunyan, vlucht uit de stad verderf, loop naar het eeuwige leven. Stop uw vingers in de oren, zie niet achterwaarts, zie niet opzij, maar loop. O gemeente, ik bid u, omwille van uw leven, omwille van uw zaligheid, tot de eer van God, laat u vanavond met God verzoenen. Ik smeek u. U hoeft het niet zelf te doen, maar het ligt in Christus, laat u met God verzoenen. Amen, ja amen.
Thank you.
gemeente eindigen wij dan met dankgebed. O Heere, U gaf dat wij ook vanavond hier samen mochten komen rondom Uw woord. En Heere, dan hebt U de bediening van de verzoening laten uitgaan. Dan hebt U de Heere Jezus Christus vanavond aangewezen en aangeprezen als de enige middelaar en als de enige zaligmaker voor de zonde. En dan hebt U vanavond het ons gepredikt dat wij in onszelf dood zijn. En dat in U het leven ligt en dat wij komen mogen, ja komen moeten, tot de Heere Jezus Christus. En dan belijden wij het U vanavond dat wij niet kunnen. Dat wij midden in de dood liggen, Heere, maar wilt U dan zelf vanavond met Uw Heilige Geest het woord in het hart indragen? Want wanneer Uw Geest komt en wanneer Uw Geest het woord in ons hart laat klinken, Heere, dan zullen de doden de stem van Uw Zoon horen en dan zullen de doden leven. O Heere, dan is vanavond het hardste hart en het koudste hart voor U niet te hard en voor U niet te koud. O geef dan vanavond dat Uw woord ons hart raken zal, dat de overdenking van Uw woord wanneer wij naar huis gaan goed zal zijn. Heere, ga dan met ons wanneer wij naar huis gaan. Behoed en bewaar ons over de gevaarvolle wegen. Gedenk allen, Heere, die thuiskomen in eenzaamheid, de weduwen, de weduwnaren, alleengaanden en alleenstaanden. Heere, wilt U dan geven dat zij, wanneer zij alleen thuiskomen, dan toch niet alleen zijn, maar dat zij de gemeenschap met U zouden zoeken, Heere, dat zij hun binnenkamer zouden opzoeken en voor U zouden neerknielen, belijdend hun zonde, belijdend hun schuld, belijdend hun onmacht. Maar geef dan, Heere, dat het vanavond ook mag zijn, dat Uw eer gezongen wordt en dat het klinken mag door U alleen om het eeuwig welbehagen, omdat Uw geest in het hart getuigt. Ik heb U lief gehad met een eeuwige liefde, o Heere. Zo zegt Johannes het toch in ditzelfde evangelie: wij hebben U lief, omdat U ons eerst hebt lief gehad. O Heere, als U de eerste niet was, er kwam niemand. Maar o Heere, werk dan Uw verkiezing nog uit in het midden van deze gemeente, door de bediening van het woord. Gedenk ons zo allen. Ga met ons deze week in, ondersteun de moeders in de gezinnen. Gedenk de vaders op het werk. Gedenk allen die hun arbeid hebben te verrichten, waar dan ook. Wilt U zelf, Heere, tot een behoeder en tot een schutsheer zijn en geef dat ook in de omgeving onze naasten het mogen merken, dat wij vandaag onder het geklank van Uw woord hebben gezeten. Heere, geef dan dat het waar wordt. Hoe zalig is het volk dat het geklank kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van Uw aanschijn. Heere, ga zo met ons, behoed en bewaar ons. Gedenk ons jong en oud, niet om iets uit ons, Heere, want wij zijn onwaardig. Wij hebben het verzondigd, maar doe het dan nog, Heere, om Uw naam en om Uw eer, tot zaligheid van onze zielen. Uit genade. Amen. Onze slotzanggemeente is uit Psalm 36, waarvan het derde vers: bij U, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die U kennen mild en goed en toont oprechten van gemoed. Uw recht, waar ze op vertrouwen. De slotzang Psalm 36, daarvan het derde vers. bidden wij de Heer om zijn zegen en eindigen wij met de bede uit een avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij al de eer. Amen.